Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Hoi lieve luisteraar van Boeken FM. Je kunt natuurlijk gratis naar ons luisteren, maar als je er nog een heleboel ook hele goede podcasts wil luisteren, heb je natuurlijk toegang nodig tot Podimo. Maar wil je nou een jaar lang gratis Podimo winnen, dan moet je even heel goed luisteren. We zijn benieuwd naar wie onze luisteraars zijn en daarom heeft Dag en Nacht een vragenlijst voor jullie gemaakt. We zouden het heel erg fijn vinden als jullie die invullen op dagennacht.nl/podcastonderzoek. Ik ga het nog een keer zeggen, dagennacht.nl/podcastonderzoek. Daar zouden jullie ons heel erg mee helpen. En wie weet ben jij een jaar lang Podimo. Alvast bedankt. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. De literaire podcast van Weekblad De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag word ik vergezeld door mijn 2 collega's, Joost de Vries en Marja Pruijs. Welkom allebei.
Hoi.
Hallo.
Vind dat leuk? Heb je een bijzondere blouse aan trouwens?
Ja, er staan...
Wat staat erop? Dat zijn een soort
van... niet te dichtbij komen als je van dieren houdt. Het zijn namelijk hertjes en jagers die erop staan.
Ja, ik dacht dat ziet eruit alsof zoiets dat je bij een Amerikaanse souvenirwinkel hebt gekocht. Het is ook niet heel lullig. Klinkt een beetje lullig.
Klinkt wel heel lullig.
Het klinkt wel enigszins judgmental.
Nee, maar... het verhaal is dat ik heb deze ook maar dan met paddenstoelen erop. En ook eentje met kleine hockeyspelers. Dus elke keer dat ik in een tweedehandswinkel zo'n blouse tegenkom met die stiksels erop... dan neem ik hem mee. Ja.
Oké. Okay.
Ja, weten jullie dat?
Ja, leuk.
Als je ook ooit een cadeautje voor mij wilt kopen, Joost.
Wie weet, willen we dat ooit?
Wie weet.
Ja, wie weet. Weet het niet.
Ik heb mijn verjaardag zo'n blus gezien.
Ik heb ook nog nooit zo'n blus gezien, daarom viel het me op.
Ja, jullie kopen waarschijnlijk gewoon nieuwe kleren.
Ja, inderdaad.
Van die hele gemiddelde merken.
Heel gemiddelde kleren.
Ja, jongens. We gaan het vandaag hebben over een boek dat... een beetje voor een soort rare reeks recensies heeft gezorgd.
Ja.
Het is mij opgevallen dat, ook vooral omdat ik het boek zelf moest bespreken voor De Groene Amsterdammer, dat geen van de recensenten die het besprak eigenlijk wist wat hij ervan moest vinden. Het leverde een soort van recensies op die heel negatief waren en dan toch 3 sterren gaven. Of heel lovend waren, maar eigenlijk niet zoveel het boek had begrepen of zo. Eindstand... Volgens mij is de literaire wereld een beetje in de war over de schoft van Marente de Moor.
Ja, gek genoeg, daarom mailde ik jou toen meteen van... hé, laten we hierover opnemen. Want ik had jou, je had jouw recensie bij me ingeleverd. Nou, ik had alle DT-fouten eruit gevist. En aha. Nou, en toen las ik gewoon 5 minuten na, kwam de NRC op de deurmat. En daar stond Thomas de Veen in. Die inderdaad ook zo'n twijfel had over het boek. En de schoft gaat over een rechtse journalist die op een vluchtelingenboot belandt om daar verslag van te doen. En die had, en daarna, de dag daarna las ik volgens mij boven Houdingen in de Volkskrant. En ik las er ook in de Trouw over. Ik las er ook in het Parool over. En iedereen had een beetje diezelfde twijfel. Van, staat Marente de Moor nou aan de kant van de journalist? Of staat ze aan de kant van de vluchtelingen? Of is het juist, of tenminste de activisten op de vluchtelingenboot? Of is het juist, gaat het juist om de twijfel? En om niet het wit, maar het zwart, maar het grijs? Niemand had daar een soort van eenduidig antwoord op.
Nee, ik had ook het idee dat ze met deze roman stem lijkt te geven aan een soort politiek incorrecte figuur. En ik merkte dat ik het wat dat betreft wel echt een heel gewaagd boek vond.
Ja, dat is een woord dat vele misdaden.
Want de schoft in kwestie is Tom Willems.
Tom Wilensky.
Ja, eigenlijk heet hij Tom Wilensky. Maar hij heeft zijn naam ooit veranderd in Tom Willems.
Oh ja.
Hij is van oorsprong Pools. En ja. Heeft voor een grote krant. De krant wordt niet met naam genoemd, maar je kan je helemaal...
Het is de Volkskrant.
De Volkskrant, ja. En eigenlijk is hij daar, nou niet alleen op een zijspoor... hij is op een gegeven moment echt de laan uitgestuurd... omdat hij te rechts werd. Dus ooit, ik bedoel, hij hoort tot zo'n bepaalde generatie... die in de jaren 80 allemaal links en activistisch... en in protestmarsen meeliep en tegen de bom demonstreerde... en gruwelde van het communisme en alle vrijheden die werden beperkt. En langzaam maar zeker door de tijd is ingehaald. En in zijn geval ook op een soort van ja miskende... naar geestig rechtse manier en ja een aantal te rechtse stukken... waardoor eigenlijk niemand die ooit nog met hem bevriend was... nu nog echt iets met hem te maken wil hebben. Waaronder zijn dochter.
En de hoofdredacteur van de krant die een goede vriend van hem was.
Ja.
En nu eigenlijk naar de hedendaagse mode... vooral linkse stukken wil publiceren.
Ja.
En daar goed van wil eten zelf.
Ja, ja. En zoals hij hem zelf beschrijft, zo'n hoofdredacteur die... Het type hoofdredacteur, het type man die de hele tijd over feminisme heeft... en vindt dat iedereen plaats moet maken voor vrouwen, behalve hij zelf.
Ja.
Want hij blijft gewoon lekker op zijn positie zitten. En tot zijn eigen grote verbazing vraagt... op het moment dat het boek begint, is hij dus gevraagd door de redactie... of hij op een boot wil meevaren. Een vluchtelingenboot, een boot die door een groep activistische vrouwen wordt gerund... en die op de Middellandse Zee vluchtelingen uit... Afrika en het Midden-Oosten oppikt in de poging ze veilig over te zetten.
Ja, het wordt ook een beetje gedaan alsof dit een zo zijn laatste redding zou kunnen zijn, deze reportage. Toch? Het is een beetje zo'n kans die hem nog één keer wordt geboden om te laten zien wat hij kan.
Ja, want verder schrijft hij nu alleen nog maar stukjes voor een soort geen stijl achtig website.
Dat heet iets van niet boeien, kan niet boeien. Boeien.nl.
Niet boeien.nl. Ja, klinkt wel heel, heel overtuigend trouwens.
Ja,
maar je voelt natuurlijk als lezer... of tenminste, dat lijkt je meteen te denken als lezer... van dit wordt zo'n redemption arc. Dit wordt een man die tot inzicht komt. Dit wordt een boek over iemand die gaandeweg... met een bitter hart die boot opstapt.
Ja, precies.
En met een verzoet hart er weer afgaat.
Hij is zo vooringenomen dat je eigenlijk denkt van... nou, er is gewoon geen manier waarop dit gaat eindigen... dat hij nog vast zit in diezelfde denkbeelden.
Nee.
En toch, en dat is dan misschien wel wat mij teleurstelde aan die roman.
Maar dat is denk ik wat voor iedereen... dat als ik nu mag interpreteren wat je gaat zeggen tenminste...
Ja.
Dat is denk ik ook wat voor zoveel mensen een vraagteken opleveren. Of zoveel recensenten dit boek. Hij komt er namelijk niet met een zachter hart vanaf. Hij blijft gewoon... die bittere, naargeestige schoft.
Maar misschien moeten we maar misschien, nu wel ook alvast even zeggen... dat, want zoals we er nu over praten... lijkt het een hele realistische vertelling. Maar het is echt een heel literair geconstrueerd werk. Want ze heeft alles ingebed. Het hele verhaal van die boot en van Tom... heeft ze ingebed in een soort... ja, ze roept
een heilige
levens op. Uit de 17e eeuw of 16e eeuw. In ieder geval een aantal vrouwenfiguren van die katholieke martelaressen zijn het.
Ja, dus jonge vrouwen die hun lichaam opofferen aan het geloof.
Ja. Ja,
omdat ze dan zo sterk gelovig zijn dat ze hun eigen... dat ze dan hun dood tegemoet treden of zichzelf verminken of pijn doen.
Ja, en als welwillende lezer zou je dus eigenlijk die koppeling moeten maken... tussen die vroegere heilige levens en die vrouwen die op de boot staan en die... Ja. Hun eigen leven in de waagschaal stellen om levens voor anderen te redden.
De heilige Agathe. Wie haar borsten werden er afgesneden voor het geloof.
En de kapitein heet Aga.
Ja, en een andere heilige heet Lucia. En er zit iemand op het boot.
De arts, die heet Lucia.
Lucia, dus dat lijkt er heel erg op. En hij heeft ook de legenda Aurea van Jacobus de Voragine meegenomen. Wat trouwens... vlak voor de kerst een hele mooie, chique editie is uitgegeven.
Echt waar?
Met prachtige illustraties, ja. We hebben er een stuk over gehad in De Groene. Marja.
Oh.
Ja, Marja. En dus daar put hij de hele tijd uit. Dat heeft hij allemaal paraat. Ja. En dus aan de ene kant heb je op die boot Tom. Mm-hmm. Met zijn rechtse denkbeelden. En
zijn obsessie met Oud-Europa ook.
Ja. Ja, en hij is ook zo'n ontzettende boober... die de hele tijd de Beatles aan het citeren is.
Ja.
Ik bedoel...
We're talking about the revolution, ja, toch? Dat nummer.
Daar is hij ook echt te jong voor, toch? De Beatles zijn voor zijn tijd.
Ik zat te kijken.
Hij is 50.
De Beatles zijn van iedereen zijn tijd.
Ja. En nog even over zijn leeftijd. op een getrapte manier vertelt ze op een gegeven moment vrij letterlijk. Hij is dus geboren, hij is van 1972. Marente de Moor is zelf ook van 1972. Even een fun fact.
En wat je. Dus hij loopt daar inderdaad met de bier. Hij is ook de hele tijd aan het dwepen met Claudia Cardinale, weet je wel, de prachtige.
Hij leest de tijgerkat
van Lampedusa. Ja. Geweldig boek. Waarin het Risorgimento op het uitbarsten staat halfweg in de 19e eeuw. Dus de eenwording van Italië. En dat volgt het verhaal van een hele aristocratische katholieke familie. En die ziet opeens de tijgerkat, zo wordt die aristocraat genoemd, die ziet de wereld opeens veranderen. En die ziet opeens die democratisering. En die ziet dat de oude privileges af worden gebroken. Dus dat is echt zo'n boek wat altijd wordt geciteerd door conservatieve mensen. Of als het over conservatieve mensen gaat, is dat altijd het boek.
Ja, dus prachtig opnieuw boek. Een verwijzing ook naar Toms wereldbeeld. Want uit de tijgerkat is ook het motto ontleend aan deze roman. Dus het heeft echt een groot gewicht, het boek.
Maar als de tijgerkat echt bekend staat als symbool hiervan, dan is het toch zo cliché alweer dat we moeten concluderen. Want dit is dus waar je de hele tijd tussen schippert als je het boek leest. Dan denk je, oké, dit is Tom is een karikatuur, of Tom is een vertegenwoordiging van de meningen van de schrijver.
Nou, het gek is, laten we nog even over Tom hebben, voordat we het over die activisten moeten hebben. Ik vind Tom dus niet per se een karikatuur. Ik vind hem namelijk, hij is niet hatelijk. Hij is niet gemeen. Je hebt eigenlijk een beetje medelijden met hem.
Ja, maar hij is in al zijn lulligheid, de lulligheid die soms uitgaat van een man die voorbij zijn hoogtepunt is, is tot in het allergrootste uitvergroot. Terwijl hij heeft dan bijvoorbeeld die vaste spulletjes die hij altijd bij zich heeft. Als hij op reportage gaat. En zijn opschrijfboekje. En de muziek die al, zijn muzieksmaak die al 30 jaar niet veranderd is.
Ja.
Ja, maar toch kan je heel lang denken, het is ook een soort verstikte man, weet je wel, die eindelijk gewoon even de ruimte neemt om zijn gedachten te articuleren.
Ja, want ik denk ook van, volgens mij, het feit dat hij op die boot zit, is al een teken dat hij die laatste kans probeert aan te grijpen.
Ja, en hij is niet dom.
Hij stelt zich de hele tijd voor dat hij open wil staan voor de vluchteling op de boot. Ja.
Thomas de Veen die schreef dat door het enigszins gekunstelde van dit boek de kans verloren ging om Tom echt als mens te leren kennen. En daar was ik wel een beetje mee eens. Maar er was één moment in het boek dat ik hem wel even als mens leerde kennen, dat hem toch enige diepgang gaf. En dat was toen hij, vlak voordat hij naar deze boot ging, als hij bezig met het bestrijden van zijn rijangst. Hij had soort van op zijn oude dag toch nog eens was hij bang geworden ineens. Met een 's nachts wakker liggen en zo. En ook was hij ineens weer bang voor rijden. En toen had hij zich voorgenomen om de Etna op te rijden. Want dat zou dan een soort overwinning zijn. En dan schrijft hij dit. Als het hem zou lukken de vulkaan op te rijden, zo redeneerde hij, zou hij voorgoed van zijn rijangst genezen zijn. Dan was hij weer de kerel op wie je kon bouwen. Op wie hij zelf zou kunnen bouwen. De Etna bleek echter over een van de rustigste en best begaanbare wegen van Sicilië te beschikken. Oftewel, hij is gewoon de hele tijd bang voor een gevaar dat er niet.
Ja, hij haalt het in zijn hoofd.
Is. Ja, ja en dat, als je dat leest als metafoor voor de rest van het boek, dan vergeef je hem eigenlijk al die...
Maar
ja.
dat is exact hetzelfde wat er gebeurt in dat gesprek dat later uitgevoerd wordt beschreven, met waarin de hoofdredacteur hem eigenlijk de wacht aan zet. Dat hij altijd zegt, waar ben je nou bang voor? Zij schrijft al die conservatieve stukken over dat Europa ten onder gaat en dat feminisme allemaal vreselijk is. Dat in elke vluchteling een potentiële verkrachter schuilt, bij wijze van spreken. En die hoofdredacteur zegt altijd, waar ben je nou bang voor? En hij probeert dan uit te leggen, ja, ik ben niet ergens bang voor. Maar ik wil, we leven in een mooie wereld. Ik wil niet dat die wereld verandert. Ik leg het nu even plat af. Maar je merkt dus in alles dat hij wel heel bang is. Hij is gewoon, hij kan niet rijden. Of tenminste, hij heeft die rijangst. Hij heeft gewoon allerlei soorten angsten die hem. En dat vind ik ook wel typisch. Ja. Dat hij al die maniertjes heeft. Dus hij heeft inderdaad een soort poppetjes meegenomen. Als hij op reportage gaat, die hij dan altijd moet neerzetten. Wat is het nou precies? Een zeepaardje?
Ja, wat dan een kleur aanneemt. Al naar gelang het weer. Wat het wordt. Ik ken het niet, maar het lijkt me heel leuk.
Zo. Ja, ik vond het ook heel leuk eigenlijk. Ja.
Maar nog even over die vragen. Waar ben je bang voor? Hij heeft ook wel reden om bang te zijn. En wat dat betreft ben ik het ook niet eens met Thomas de Veen, dat je hem niet leert kennen als een volledig mens. Want eigenlijk krijg je zo en passant ook zijn hele familiegeschiedenis te horen. Zijn moeder, zijn vader. En die vraag, waar ben je nou bang voor? Dat doet hem aan denken aan zijn vader. Een gevluchte Oekraïner is, blijkt het te zijn, die naar Polen is gevlucht, in Warschau heeft gestudeerd en daar uiteindelijk ook opgesloten is geraakt. En door gewoon de staatsterreur de hele tijd die vraag voorgelegd kreeg. Waar ben je nou bang voor? Terwijl die man had alle reden om bang te zijn. Namelijk voor het communisme.
Nou, maar volgens mij bedoelde Thomas de Veen ook een beetje. En had hij volgens mij een goed punt. Dat alle relaties die hij heeft bij zijn werk of met zijn vader niet door menselijk gedrag worden gekleurd, maar door politieke standpunten. Ja, ja. Dus dat alles in politieke kleuren wordt uitgedrukt.
En bijvoorbeeld zijn moeder was een activist. Ja. En heeft toen zijn vader verlaten om met een van de hulpbehoevende mannen te gaan wonen. Ja. 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 Dus het is, iedereen is een soort schaakstuk. Ja, of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Ja, maar ik vind het wat dat betreft politiek versus menselijk. Ik vind die scheidslijn best wel gekunsteld eigenlijk. Want over die moeder zegt hij ook, zat zo'n lichtbak boven de hoofd niet storen. Weet je, dat is gewoon echt eigenlijk een onbenaderbare moeder.
Ja, dat is wel waar inderdaad.
Het grappige
en die vader, die kreeg je eigenlijk acuut medelijden mee. Die zat te roken op zijn balkonnetje. Ja.
Het grappige is dat die Tom natuurlijk wel een soort van herkenbaar personage is in de journalistieke wereld. We hoeven ze niet allemaal bij naam te noemen, maar er zijn best wel wat journalisten te bedenken die in de jaren 80, jaren 90 progressief links waren en nu conservatief rechts.
Ja.
En van die mannen die ooit, denk ik, het gevoel hadden van wij lopen voorop in de goede strijd, daarna zijn ingehaald door een nieuwe generatie. Mm-hmm. Gek genoeg gaat dit boek amper over 11 september, maar je hebt natuurlijk ook heel veel journalisten die door, romanschrijvers ook, die door 11 september echt zo'n klap hebben gekregen en opeens heel erg naar rechts zijn opgeschoven. Dus gek genoeg voelt, was dat wel iets wat meteen mijn interesse ook in het boek aanwakkerde. In de zin dat ik was gewoon heel benieuwd wat ze met dat archetype ging doen.
Ja, want vonden jullie het ook niet gek dat toch de indruk wordt gewekt alsof deze man eigenlijk een soort vertrapte minderheid is? Terwijl alles wat hij zegt, dat ken ik heel goed. Ja. Ik ken deze stem gewoon. Ik ken al die argumenten.
Ja. Ja, precies. Hij ziet zichzelf heel erg als slachtoffer van de jonge vrouwen die op deze boot zitten en de naamloze migranten die op deze boot zitten. Terwijl hij dus een relatief bekend iemand is met een succesvolle carrière, wiens meningen we inderdaad allemaal als super salonveeg herkennen.
Ja.
Maar ja.
Maar goed, kijk, het punt is, uiteindelijk zit dat boek natuurlijk ook in de botsing die met Rent en de Moor laat plaatsvinden. Want hij botst eigenlijk met twee groepen op de boot. Allereerst de activisten. Dus je hebt de kapitein Aga en de scheepsart Lutje.
Die kapitein, daar had ik wel een beetje problemen mee. Zagen jullie haar voor je?
Nou ja, zijn grote probleem met haar is dat zij het in zijn ogen voor de aandacht doet. Toch?
Ja.
Dus elke keer dat ze de vluchtelingen toespreekt, gaat het haar volgens hem om haar eigen uiterlijk, haar eigen handgebaren. En
haar borsten.
En haar borsten. Maar ja, je ziet het via zijn ogen. Dus, dus af en toe denk je ook van, oh, wat een naar mens. Maar denk je, nee, wacht even.
Ja, nee, inderdaad.
Hij is naar een vrouw van 25 aan het kijken.
Is ze nadrukkelijk haar borst aan het laten zien? Of is hij gewoon aan het kijken naar die borsten?
Ja.
Maar ze zeggen wel ook dingen van, het gaat niet om wie we redden. Het
dat is hun slagzin. Het gaat er niet om wie we redden, maar dat we ze redden.
Ja, dus eigenlijk heeft hij het gevoel van die vrouwen op die boot die super links en activistisch zijn, dat die het meer doen uit een soort narcistische egotrip van kijk eens hoe goed we zijn,
ja,
dan dat ze echt oog hebben voor de mensen die het doen. Want dat is dan weer de botsing. Nou, hij heeft met allerlei verschillende mensen op die boot heeft hij contact. Die boot is, dat moeten we erbij zeggen, raakt steeds voller en voller, want er worden een paar keer nieuwe mensen opgehaald. Ze komen ook steeds maar niet aan wal.
Nee.
Dus de wc's worden goorder en goorder. De stroom begint op te raken. Het eten, drinken begint op te raken.
Ze dalen af in de hel.
Ze dalen langzaam af in de hel. En die vluchtelingen, dat vind ik wel een mooi beeld, hoe ze het voor het eerst beschrijft. Het eerste dat hij ongeveer over de vluchtelingen zegt is niet dat het zielige, hulpbehoevende figuren zijn, maar dat gewoon hele vitale mannen in de bloei van hun leven zijn. Dat
die allemaal mannen. Echt allemaal mannen.
Ja, en dat hij ook eigenlijk meteen een beetje, volgens mij, omdat hij natuurlijk gewoon zijn leeftijd begint te voelen, ook daardoor geïntimideerd door ze is. En het zijn geen lievertjes. Het zijn niet allemaal, en ik bedoel, dat wordt ook een aantal keer expliciet gezegd, van je moet niet denken dat omdat iemand een vluchteling is, dat het daardoor een soort van braaf, voorkomen wijs en goed aardig persoon is. Maar er zitten meteen mensen bij waarvan je hoort van, nou, oké, het verhaal dat ze vertellen is niet eerlijk. Er zit al heel snel zit een scène van seksueel geweld in, waarin een van de vluchtelingen, die dus geen vluchteling blijkt zijn, maar de smokkelaar zelf, al dan niet zich vergrijpt aan iemand.
Ja, nou, volgens mij wel echt toch de suggestie is dat hij haar verkracht heeft.
Ja.
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 Dat wordt ook wel echt heel sinister beschreven door haar.
Ja,
die hele figuur vind ik heel duister.
Ja, dus de smokkelaar is een soort duivelsfiguur. Ja. Hij wisselt steeds van naam.
Ja.
En hij blijft op een of andere manier er heel opgeruimd uitzien. Ook al is de rest van de boot verkeerd onder hele grimmige omstandigheden.
Ik ben nu even op zoek naar dat citaat, want het is vreselijk. Die
dat harige...
Ja, nee, ik hoef dat niet nog een keer te lezen.
Ik zal het nog een keer zeggen. Ik zit niet te bladeren.
Ja.
Er wordt beschreven dat hij inderdaad harig is op een manier zoals hij nog nooit een man harig heeft in zijn.
En
donker
dan,
haar.
Dan stijgt er een soort kelk uit op. Of
een kelk
is
van een mooie kelk. Ja, ja. En het wordt vergeleken met een bouffier die zijn tong uit zijn bek heeft.
Oh ja. Ja.
Ja, ja,
ik vond het wel... scherp geschreven.
Ze durft. Ja. Ja, ja, ik vond het ook...
Een sterke stijl.
Ja. Maar het gekke aan deze figuur, de smokkelaar, de verkrachter, is dat hij bijna non-existent lijkt. Omdat hij dus steeds van naam wisselt.
Ja,
en ook
een soort droomgestalte bijna.
Ja, ja, dus daarbij dacht ik weer van, okay, dit wordt... De Moor bedoelt dit als Tom die een soort waanbeeld ziet.
Ja.
Want hij vlucht ook op een hele gekke manier. Een soort van knijpt hij er tussenuit op een slinkse manier.
Tom?
Nee.
De smokkelaar.
De smokkelaar, weet je. Ook op zo'n manier dat je denkt van wauw, dat is wel... Ja. Weet je, op een soort... hij laat ze gewoon op een hele slimme manier wegvoeren. En hij is heel ongrijpbaar.
Ja.
En die andere vluchtelingen op die boot, die kennen hem ook allemaal. Die zeggen van ja, je komt hem overal tegen. Alsof je op elke pleisterplaats langs de Middellandse Zee exact deze figuur heeft, die je de stiks over komt zetten.
Ja.
Weet je wel, dat beeld is het natuurlijk heel nadrukkelijk.
Ja.
Nog heel even terug naar Tom, want één ding zit mij heel erg dwars aan zijn persoonlijkheid. Kijk, ik snap dat hij conflicten met zijn verleden heeft en met zijn werk en met zijn dochter. Maar hij is in principe een succesvol journalist geweest. En toch toont hij zich eigenlijk geen één keer nieuwsgierig in dit hele boek. Zou mijn stelling over hem zijn.
Mm.
Hij heeft al allerlei. Hij verdenkt iedereen wel van alles. Hij vindt bijvoorbeeld de stichting die deze boot financiert. Een soort financiën heeft die hij niet helemaal vertrouwd. En hij stelt daar vervolgens nooit een vraag over. Niet aan Aga, niet aan de andere mensen op de boot. Hij verdenkt een heleboel van deze jonge vluchtelingen ervan dat ze een ander verhaal verkopen aan de kustwacht dan hun werkelijk verhaal is. Vervolgens stelt hij ze nooit een vraag erover.
Zelfs niet aan die man met wie die zijn hut deelt.
Ja, Adama, dat is dan de goede vluchteling, I guess. Dat is een man die hij vertrouwt. Omdat hij dezelfde 90's kleren aan heeft als hij droeg toen hij jong was.
Een mooi beeld, dat hij gewoon diezelfde kleren...
Op grond daarvan heeft hij me uitgekozen.
Ja, op grond daarvan, namelijk jij bent mij en ik ben jou. En wij lijken eigenlijk heel erg op elkaar. En misschien, jij bent nog in de kracht van je leven en ik niet meer. Zo trekken zij naar elkaar toe. En dat is dan de enige met wie hij een beetje praat.
Ja.
Ik vond hem gewoon zich niet als een journalist gedragen.
Nee.
Maar jullie zijn ook journalisten.
Ja, maar dat is wel waar. Hij is eigenlijk van meet af aan is hij alleen maar wantrouwend. En dan denkt hij van, ik moet nu wat vragen gaan stellen aan die kapitein. Maar hij weet ook al van, het heeft toch geen zin.
Nou, maar het zit ook omgekeerd. Ik bedoel, hij heeft dat wantrouwen naar die kapitein en de crew. Maar hij veronderstelt dat zij exact hetzelfde wantrouwen naar hem hebben. Dus ze hebben hem toegelaten op die boot. Maar hij is alleen maar bang dat zij denken... oh, dat is gewoon zo'n witte oude klaagneus... die ons het licht in de ogen niet gunt. We gaan toch niet eerlijk tegen hem zijn.
Ja, maar nou
en hij is ook heel bang dat zij erachter komen. Hij verbaast zich graag over dat ze hem op die boot hebben toegelaten. Omdat hij natuurlijk allemaal rechtse stukken heeft.
Voor een lekker boeienpunt.
Ja, en hij denkt de hele tijd, als zij eenmaal weten wie ik ben, dan haten ze me.
Ja, hij is onder
dus hij durft eigenlijk ook niet dat contact met ze te leggen.
Ja, maar is dat toch niet gerechtvaardigd? Er zijn bijvoorbeeld twee sidekicks van kapitein Aga die al dan niet transgender zijn of non-binair of zo.
Ja.
Tenminste, dat denkt Tom. Het hele idee van het korte geverfde haar schrikt hem heel erg af. Hij denkt, nou, ik ga die twee überhaupt niet aanspreken. Stel je toch eens voor dat ik de verkeerde voornaamwoorden zou gebruiken. Ik denk van, ja, en dan? Zou je dan onthoofd worden? Ik bedoel, dat is dus wel wat hij voelt.
Ja.
Net als wanneer hij de Etna oprijdt.
Maar dan is dat toch de perfecte metafoor voor wat het politieke debat vandaag de dag is. Dat iedereen zo op zijn tenen loopt en zo bij voorbaat bij de ander al kwade intenties ziet. Of bijvoorbeeld al bang is om afgestraft te worden. Dat je eigenlijk niet meer interesse in elkaar kan tonen. Dat er een soort van te grote...
Alleen maar huiver.
Alleen maar huiver is. En dat iedereen daarom altijd defensief en altijd denkt dat ze aangevallen worden. Ik bedoel, dat is denk ik. Mm-hmm. Ik bedoel, volgens mij wilde de Moor daar een mm-hmm. parabel voor schetsen.
Mm-hmm. Ja, ik moet zeggen dat ik het daardoor wel stroef vond om te lezen. Omdat het zo expliciet gaat over deze tijd. En over hoe het debat zich op dit moment heeft ontwikkeld of zo. Dat ik ook tijdens dacht van... Ja, dat is ook heel grimmig en uitzichtloos. En nu heb ik nog 200 pagina's gelezen over hoe grimmig en uitzichtloos.
Het is ook zo gesitueerd in het nu. Hè? Het is echt februari 2022. Ja. De verwijzingen zijn allemaal heel erg naar de actualiteit.
Naar corona.
Geert Wilders komt erin voor.
Ja.
Ja. Nee, het is heel erg een voortzetting van het politieke debat van nu met andere middelen.
Ja. Nou ja, en ik misschien had ik dan eens op een of andere manier een uitweg gewild daaruit.
Mm-hmm.
Misschien niet een letterlijke oplossing voor hoe het debat zich heeft ontwikkeld. Maar dat er in ieder geval binnen het universum van deze roman nog een ontsnapping zou zijn hieraan.
Ja, want je gaat bijna je afvragen van waar gaat het dan uiteindelijk om? Weet je wel, welk effect heeft ze gehad? Heeft ze voor ogen gehad met dit boek?
Ja, daar kwamen al die verwarde recensies vandaan, denk ik.
Ja.
Dat dit zei jij eerder, Joost, dat we eigenlijk niet gewend zijn dat iemand die een roman schrijft er conservatieve gedachten op nahoudt. Behalve de paar die dan zeg maar super opvallend.
Ik weet niet of Marente de Moor de conservatieve gedachten op nahoudt. Maar meestal is. Kijk, de doorsnee snijver is doorsnee links. En hebben dan dit soort personages. En die komen dan tot inkeer. Dus die hebben die werdegang. Of ze hebben juist die epifanie, zoals Marja altijd graag zegt. Ze hebben opeens dat doorbraak. En door de regen van hun humeur komt gewoon de goede zon doorzetten. En ze komen tot inkeer. En de Moor geeft ons heel nadrukkelijk niet die inkeer. En in die zin ken je ook het hele boek. En dat is ook wat ik er wel echt interessant aan vind. Aan het boek. Is dat je je afvraagt, staat ze aan de kant van Tom? Nou, je bent gelijk te zeggen nee. Want ze schildert Tom ook af gewoon als een sukkel. En als een onaangenaam figuur die niet met vrienden om kan gaan, die met zijn dochter om kan gaan, niet met vrouwen om kan gaan, eigenlijk met niemand om kan gaan. Aan de andere kant bevestigt ze Tom in heel veel van wat er gebeurt. Want die vluchtelingen zijn inderdaad geen lievertjes. En er is seksen. Er wordt gewoon iemand verkracht. En die activistische vrouwen, die lijken ook gewoon heel narcistisch te zijn. Dus je weet gewoon niet aan welke kant zij staat. En dat vind ik wel wat er gewoon dapper aan is. En dat er interessant aan is. Ik bedoel, er zijn zoveel boeken. Weet je wel, je kan ze gewoon met stapels uit jouw boekhandel halen. Gewoon waarin iedereen prima tot het juiste inzicht komt. En ja, lang leef de wereld. En we geven elkaar allemaal een hand. En dat is dit boek gewoon niet. En dat vind ik er eigenlijk wel moedig aan.
Ja, ik vind het ook wel moedig, ik weet het niet. Ik vind het ook weer niet echt heel onrustbarend of zo. Ook omdat ik die stem te goed ken en ook de ontwikkeling van Tom niet helemaal zie. Ja, ik vond het. Wat ik bijzonder vond aan het boek is dat ze wel heel duidelijk die Tom gewoon neerzet als iemand die tussen de generaties invalt. En die eigenlijk de stem van zijn vader de hele tijd hoort. Weet je wel, die zegt, die heeft hem eigenlijk gewaarschuwd voor linkse ideologieën en linkse radicalen. Daar moet je voor uitkijken. Want die verpakken alles in goede bedoelingen. Maar ondertussen zijn ze alleen maar bezig om je te manipuleren. En dan vind ik dat ze hier wel een heel mooi, gewaagd exempel van geeft. Door gewoon zo'n schip te beschrijven.
Ja, nou en Tom blijft wel fascineren, denk ik, tot aan het einde. Omdat je niet zeker weet of dit allemaal komt door wat hij thuis heeft meegemaakt. Zoals je net zei. Want bijvoorbeeld op een gegeven moment in een gesprek met Aga denkt hij ook achter haar ideologie allemaal familiedingen te zien.
Ja.
Of dat het echt een commentaar is op huidige politieke tweedeling.
Ja.
En dat je weet niet of Tom gelijk heeft. Je weet niet wat Marente de Moor bedoelt. Je weet niet of een mens vooral gevormd wordt door zijn persoonlijke omstandigheden of door zijn politieke omstandigheden. Je weet in ieder geval dat tussen Tom en die mensen niet meer goed gaat komen.
Ja.
En dat voelt zo beklemmend.
Mm-hmm.
Je kan je bijna niet meer voorstellen dat het überhaupt nog tussen Tom en de mensen goed gaat komen. Welke mensen waar dan ook.
Ja. Ja, nou ja, dan moet je het eigenlijk wel helemaal tot het einde lezen.
Ja,
okay. Want er komt echt zo'n raar einde.
Ja, het einde is heel raar. Ja.
Dus ik zou wel mensen aanraden om het zelf te lezen. Ik wist gewoon niet zo goed wat ik ermee moest met dat einde.
Ja, ik ook. Ik heb echt een aantal keer terug zitten bladeren van... Heb ik iets gemist? Is er iets raars gebeurd? Ja. Hey, moeten we Tom fancasten? Gewoon eventjes voor de mensen thuis, dat ze een beeld erbij kunnen hebben.
Ja, er zijn natuurlijk een heleboel type mannen die soort van uitgerangeerd uitstralen.
Ja.
Dus ik moest meteen heel erg aan Tom Egbers denken.
Ik vind Tom Egbers een hele goeie. Van zo'n man.
Is wel te ijdel voor zo'n boot, toch?
Ja,
hij zich daar?
Hij heeft een zekere ijdelheid. Tom Wilenski heeft ook een zekere ijdelheid, toch? Met zijn attribuut.
Ja, dat is waar.
En met ik was vroeger zo fit en sterk. En,
nou, en Tom Egbers is voor mij ook een bepaald type. En dat is het type waar er best wel veel van zijn. Van die mannen, zeg maar, een soort van... die zou ook nog een goede Tom Willems, Wim Kieft. Van die mannen die er heel lang heel jong uitzien. Heel lang jongensachtig zijn. En dan opeens wakker worden en gewoon opgesmolten kaars. Weet je, opeens is het gewoon voorbij. Ja.
Ik zie jou nu hier zo enthousiast zitten, alsof jou dit niet gaat overkomen.
Ja, nee, we weten allemaal dat dit mij gaat overkomen. Gewoon zo jong en vitaal en op een dag gewoon zie ik eruit als een vrouw van middelbare leeftijd.
Ja, mijn moeder heeft mij daar altijd één advies over gegeven. Ik weet niet of dat voor jou ook geldt, maar elk jaar 1 kilo aankomen. Dan gaat het niet allemaal in 1 keer. En je krijgt geen rimpels.
Oh ja, je blijft glad dan.
Ja, wat wel duidelijk is, maar dat zeg ik ook tegen mensen. Niet per se tegen mannen, maar meer voor vrouwen. Je moet niet te mager willen zijn op gevorderde leeftijd.
Ja, dat zijn we ook altijd. Het is je kop of je kont, toch? Ja,
ik had vroeger die collega die dat altijd zei. Je kiest voor je kop of je kont.
En wat bedoel
oftewel,
je dan?
Nou, kop,
of je alweer wordt dik. En dan is je gezicht nog wel jong.
Oh ja, oké, ja.
Of je wordt of je blijft slank of wordt nog slanker. En dan krijg je gewoon een enorm gerimpeld gelaat.
Oké, nou, daar moet ergens gouden middenweg voor zijn, toch?
Nee, ik zie jou nog wel, zeg maar, op je 55ste ineens in hoodies gaan lopen. En
Nee, helemaal niet. Nee. Ik ben nu, mijn idee was om elk jaar deftiger te worden.
Oh, een wandelstok.
Een wandelstok.
En dan toch die pijp.
Gewoon zo'n hoed. En dan toch die mulish pijp ergens. En,
misschien een snor.
Maar wat ik denk ik heel belangrijk is, en dat lijkt me voor Tom. Er is zo'n moment bij mannen, en dan weet je, dan is het afgelopen. Van mannen van een bepaalde leeftijd stoppen met hun shirt in hun broek te stoppen. En dan weet je gewoon, dan gaat het mis. Weet je wel, van die mannen die altijd een jasje dragen met hun shirt. En dan opeens zie je gewoon zo die onderkant van het shirt bungelen. En dan denk je, nee, nu is het verloren gegaan.
Ja, zie de mens.
Ja,
ja.
Ja.
Ja, ik moest wel door dit boek veel denken aan van, is het nou echt zo erg om ouder te worden? Want hij lijkt het gewoon niet aan te kunnen, Tom.
Maar het is niet zo'n fysieke kwestie bij hem, toch?
Bij hem is
meer
nog
dat
geen
hij de tijd gewoon niet bij kan
halen. Ja. Ja, behalve dat het wel fysiek is dat hij gewoon die jonge mannen ziet. En dat eigenlijk gewoon niet aan kan. Dat het gewoon jonge mannen zijn. Maar inderdaad, het is meer dat gevoel dat je ooit... En wat dat betreft is het ook wel typisch dat hij nog steeds iemand is die naar de Beatles luistert. En
misschien,
nog steeds over Claudia
misschien is dat
Cardinale
dan het onrustbarende. Dat ik hem wat dat betreft eigenlijk helemaal niet zo'n sukkel vond ook. Ik bedoel, het is gewoon meer een man die lijdt.
Nou, ik vind meer dat onrustbarend dat ik dan hoor dat hij 50 is. En dan denk ik, dat valt toch best mee.
50 is toch ook helemaal niet zo oud?
Nee, 50 is een prachtige leeftijd. Ik heb nog een tijdje. Maar dus wat dat betreft... is het meer, denk ik, dat gevoel dat je wordt ingehaald door je tijd.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk, denk ik, wel het laatste.
Misschien is een soort René Vroger-achtig iemand.
Ja, René Vroger die opeens Tino Martin ziet. En dan gewoon denk ik van, mijn tijd is gekomen.
Ja.
Hey, maar weet je waar ik gewoon wel vaak over zit na te denken? Als ik aan het werk ben bij De Groene, dan ben ik gewoon hard aan het werk. Je kent het wel, maar jij kent het ook. Dan heb je gewoon een deadline. Je bent gewoon hartstikke hard bezig. En dan vergeet je eigenlijk gewoon pauze te nemen. Waarom lach je me uit? Waarom moet je me altijd zo uitlachen?
Zo natuurlijk.
Ja, nee. Ja. En wat denk ik toch heel belangrijk is... om geen vierkante ogen te krijgen, om geen muisarm te krijgen... om geen nek, muisnek te krijgen, of noem je dat? Computernek.
RSI? Oh,
staat dat?
Ja, nee, dat is nu iets dat je dat heel veel mensen... moet je maar eens op letten. En als je er helemaal op let, kun je niet ophouden te zien... lopen zo met hun hoofd naar voren.
Oh my god, maar dat komt van je iPhone, toch?
Ja, dat komt van je iPhone, maar ook van op een beeldscherm werken.
Is die dan verkrampt?
Ja, dus eigenlijk krijg je dit. En je kan nu een ding kopen. Nu lijkt het net alsof ik hier reclame voor maak. Maar ik heb het dus gekocht voor €12. Moet 10 minuten per dag moet ik erop liggen. En dan ga je zo met je hoofd, moet
dat
je op je rug
ook
liggen. En dan krakt hij je hoofd als het ware een beetje naar achter.
Oh.
En het schijnt, jongens, we kunnen misschien zo meteen eventjes mijn lengte hier op de muur schrijven. Dat als je dat 2 maanden doet, dat je 2 centimeter langer bent.
Wow.
Ja. Daar was het jou al die tijd om te doen natuurlijk.
Ja, dat is eigenlijk wil ik gewoon doen.
Mijn gezondere oplossing zou misschien zijn om af en toe een beetje pauze te nemen.
Eigenlijk zou je gewoon elk uur of misschien 1,5 uur even 10 minuten pauze nemen. Of zoals Starbucks dat noemt, take 10. Eigenlijk even gewoon weg van je computer of van je werkplek. Het begint weer lekker weer te worden. Je loopt gewoon even weg. Je gaat even de tuin in. Je gaat even op het balkon zitten. Je pakt eventjes die zon die er nu, godzijdank, hopelijk weer een beetje aan zit te komen. En je doet een take 10 met een chilled coffee break. En wat leuk is bij Starbucks is dat ze de chilled classics hebben. En dat zijn wel grappig.
Koude koffie. Chilled.
Dat is koude koffie.
Oh.
Wist je dat Nederland en Finland en volgens mij nog een paar andere Scandinavische landen de enige landen zijn ter wereld waar ongeveer waar meer warme koffie wordt gedronken dan koude koffie? In de rest van de wereld is koude koffie king.
Oh.
Nou goed, dat heet dus bij Starbucks.
Heb ik nog niet,
Starbucks,
persoonlijk nog niet helemaal ontdekt. Maar nee. Wie weet is dit.
Wie weet. Nou, ik kan het je van harte aanbevelen. Dus even de zon in frisse lucht en 10 minuten pauze nemen met een chilled classic of een iced coffee van Starbucks. En toen zaten wij te denken, wat kan je dan in die 10 minuten doen?
Als je niet zo'n buitenzitter bent.
Als je niet zo'n buitenzitter bent of als je buiten wil zitten, maar je wil niet op een ander scherm kijken, niet op je iPhone. Wat kan je dan doen? En toen dachten wij van ja, als je 10 minuten de pauze hebt, wat zijn nou perfecte verhalen om even in 10 minuten te lezen?
Ja, dus je doet zeg maar ongeveer 10 minuten over om een chilled classic te drinken. Ja. En dan wil je er iets bij lezen.
Dan wil je er iets bij lezen.
Ja, ik heb hier even over nagedacht. Ja. Wat is nou perfect verhaal om te lezen als je even helemaal uit wil zijn? En ik moest denken aan het korte verhaal Roy Spivey van Miranda July.
Miranda July is zo'n schrijfster met rood haar en een soort van vervreemde blik.
Heeft ze rood haar?
Volgens mij heeft ze rood haar en een vervreemde blik. Er staat mijn interview of een stuk bij over Dennis Johnson, de schrijver. Dat hij moest optreden met Miranda July. En dat hij gewoon een tekst had voorgelezen of klaar had om voor te lezen. En dat zij eerst aan het beurt kwam. En dat zij gewoon een lied ging zingen uit het niks. En dat hij toen dacht van,
godverdomme,
zit ik hier. Nou, ze is een beetje een big personality. Ze heeft ook films gemaakt. Ze was een Riot Girl en zo. Maar ze heeft een verrassende manier om korte verhalen te schrijven. En ik ken dit korte verhaal omdat ik luister best wel vaak naar het New Yorker Radio Hour. En daar doen ze dan ook soms de New Yorker Fiction Hour. En dan laten ze een schrijver een verhaal kiezen van een andere schrijver. Dat voorlezen en bespreken. Superleuk, moeten we eigenlijk ook doen. Maar goed, toen had David Sedaris dit verhaal van Miranda July besproken. En dat heet Roy Spivey.
Oké, vertel. Jij zit op het balkon. Heb je een balkon?
Nee. Maar ik zit wel vaak aan de straat.
Oké, maar zit aan de mijn straat classic. Starbucks Chilled Classics. Vertel even dit verhaal.
Ja, Roy Spivey. Het komt uit 2007. Het is gewoon een heel grappig kort verhaal over een doodgewone vrouw die in het vliegtuig door omstandigheden in de eerste klas terecht is gekomen naast een groot serieuze beroemdheid. Een filmster die echt iedereen kent. Jason Bourne. Hoe heet die guy die Jason Bourne speelt?
Matt Damon.
Denk Matt Damon. Dat is de categorie soort van beroemdheid. En deze vrouw heeft gewoon in die paar uur die ze met hem doorbrengt een heel rare, intieme omgang met hem. Ze vertellen elkaar echt van alles. Ze hebben gewoon van die grapjes met elkaar die je eigenlijk alleen met een levenspartner zou hebben. En zij vliegt intussen boven haar eigen leven en denkt echt van, ik heb nu zo'n rare band met deze Roy Spivey. What if, wat is mijn hele leven gewoon anders was geweest. En aan het einde dan drukt hij haar zijn nummer in de hand. En dan, het nummer van de au pair van zijn kinderen. En dan zegt hij, ja, je weet wel, bel me. Je kunt me altijd bellen. Doet ze niet. De rest van haar leven heeft ze gewoon heten dat nummer bij zich. En het troost haar dat ze altijd Roy Spivey.
Of de nooduitgang natuurlijk.
Dat ze altijd Roy Spivey kan bellen. En nou ja, verder zal ik jullie het niet vertellen. Maar ik vond het zo'n leuk verhaal. Omdat, en dit komt vaker voor in de verhalen van Miranda July. Ze heeft een geweldige bundel geschreven. No One Belongs Here More Than You. Haar personages zijn passief. Niet op zo'n vervelende soort van introspectieve manier. Zoals we veel gewend zijn van de korte verhalen die nu verschijnen. Maar op zo'n manier dat de overdonderende vreemdheid van het bestaan, die vullen het verhaal. De protagonist is nooit zoveel aan het doen. Het komt gewoon ineens allemaal zo vreemd op haar over wat er gebeurt. En dat zijn vaak hele kleine dingen. Je weet wel. Ze staat dus bijvoorbeeld in dit verhaal. Denkt ze, eigenlijk stink ik heel erg uit mijn oksels, terwijl ik zit naast Roy Spivey en ik moet gewoon in de badkamer even proberen daar iets aan te doen. In plaats daarvan wordt haar hele rok nat. Denkt ze, ja, nou, en dat zie je heel erg, want het is een lichtgrijze rok. Je weet hoe het is. En denkt ze, oké, de enige oplossing is als ik die rok helemaal uittrek, helemaal nat maak, uitwring. Dan zie je het kleurverschil niet meer. Ja. Nou, ze komt te zitten. Het eerste wat Roy Spivey zegt natuurlijk, wat is er met je rok gebeurd?
Ja.
Het zijn dit soort kleine menselijke dingen die het heel geestig maken. Het gewoon, ze kan heel grappig zijn.
Heel leuk.
Ja. Ja. Dus nou ja, dat zou mijn aanbeveling zijn. Als je...
Dit zou jouw take 10 zijn.
Ja, en ik zou daarvoor inderdaad gewoon lekker thuis blijven en een chilled classic drinken. En hoef je niet helemaal naar de Starbucks. Kun je gewoon ook thuis hebben.
Goed idee.
En volgende keer moeten jullie maar weer een verhaaltje meenemen.
Ja, volgende keer ben ik bij. Oké, terug naar Marentemoor en de Schoft.
Yes.
Ik denk dat de centrale vraag die uit ons gesprek van daarnet voortkomt is... houden we nou echt van een moreel grijs personage? Want dat zeggen we natuurlijk wel vaak. Mm. Maar dit is denk ik... Ik denk dat Tom Berlinski echt een moreel grijs personage is. En het lukt ons niet helemaal om van hem te houden.
Een heel interessant vraagstuk. Ben je ook niet onder de indruk hoe Charlotte dit opeens zo samenvat?
Ja. Maar het is niet echt een open vraag, geloof ik.
Nou ja, nee. Je kunt hem inderdaad weer terug naar het begin. Is hij een moreel grijs personage, ja of nee?
Ja, ik... Al lang we hierover praten, denk ik toch... moeten we dit boek wel behandelen als een realistische vertelling? Is het niet toch een soort groteske of een soort allegorie of een parabel inderdaad? Ook gewoon dat opgetuigd zijn met die legendes. Einde in aanmerking genomen. Denk ik van nee, we zitten eigenlijk in iemands hoofd... die aan een soort odyssee bezig is. En van wie je kunt afvragen van in hoeverre is hij nou betrouwbaar geweest... Wat gebeurt er nou eigenlijk met hem? Is er nou sprake van een ontwikkeling of niet? Dus ja, ik denk meer van... zitten we niet toch in een soort gedachtenstroom van een... Nou, niet van zeker niet van een gek of niet iemand die ontoerekeningsvatbaar is. Maar wel een soort... iemand in een benarde positie, een benarde geest. Ik denk toch dat we daarnaar luisteren de hele tijd.
Ja, oké, maar dan blijf je dus wel heel dicht bij het personage. Terwijl als het een parabel is, dan gaat het natuurlijk meer om het gedachte-experiment dat de schrijver aan het uitvoeren is.
Ja, want ik vraag me af, kijk, die Tom is niet zozeer grijs. Het boek is grijs. In de zin van, Tom is gewoon, of je met hem eens bent of niet. Maar dat, hem kun je een redelijk zwart personage noemen. En eigenlijk zijn alle andere personages niet per se wit, maar eigenlijk ook een beetje zwart. Iedereen is gewoon extreem. Er is gewoon bijna geen middle ground waar ze elkaar kunnen vinden. Niet alleen in hoe ze over het wereld denken... maar ook in de felheid waarin Marentemoor ze beschrijft. En in de uiterste waarin Marentemoor ze vangt.
Maar dan is het dus inderdaad niet een realistische roman... maar een tot in het extreme uitgevoerd gedachte-experiment. Ja. En dat komt soms... vind ik soms lastig om te lezen. Omdat je dan het gedachte-experiment wordt uiteengezet... in het eerste kwart of zo. Wat als we dit type mens combineren met deze situatie? Ja, ja. Mm-hmm. En als er dan geen tweede wending komt... Dan is het dus alleen maar het uitvoeren van dat experiment. Dat had ik bijvoorbeeld heel erg laatst toen ik naar de film was. En ik was naar Sick of Myself. Hebben jullie die gezien?
Nee,
ik heb wel over gelezen.
Ja. Ja.
In de groene.
Basje heeft over geschreven.
Ja, Basje Boer.
Nou, daar wordt eigenlijk de vraag gesteld van... wat als we de self-obsessed millennial cultuur... tot in het meest groteske uitvergroten. Mm-hmm. En dat is dan de enige vraag die wordt gesteld en beantwoord in de film. Mm-hmm. Verder wordt er over de personages geen grote vragen gesteld... door de filmmaker. Het is meer een slimme maatschappijkritiek. En verder niks. En dat door die film zat ik gewoon heel erg te denken over... Kun je kunst maken die bedoeld is om ons een spiegel voor te houden... en die dan ook verder dan dat niet echt iets is, maar alleen een spiegel?
Mm-hmm. Ja.
En denk je dat dit dat is?
Ja, nou, ik wil niet te vernietigend zijn... want ik vind bijvoorbeeld wel dat Marente heel erg intelligent schrijft... en ook de problemen van deze tijd wel scherp ziet of zo... Maar ik bespeurde achter die spiegel wel weinig bloed en hart en ziel... en weet ik veel wat er allemaal nog achter had moeten zitten.
Pessimistisch, wat dat betreft. Wat
ja, doet. Dus ja. Kijk, we vergeven Tom een en ander... omdat hij dan een kutjeugd heeft gehad. Ja. Maar ik vraag me af of hij niet gewoon een gezicht is... voor het maatschappelijke probleem in plaats van andersom. Je weet wel, dat hij een personage is dat de maatschappij tegenkomt.
Ja.
Dat was natuurlijk ook mijn grootste probleem toen met dat boek van Leon Winter of zo. Dat het vooral een punt aan het maken was en niet echt een roman was. Dit is natuurlijk echt van een hele andere orde. Mm-hmm. Stukken beter. Maar ja.
Ja, ik zit er echt over na te denken.
Ik weet het ook niet.
Het mag natuurlijk wel, ja. Zo. Een roman moet gewoon vele doelen hebben.
Je veronderstelt, doordat die heilige levens erin zitten, dat daar een of andere dwarsverband wordt gecreëerd, dat het uit het actuele optilt en naar het eeuwige toetrekt. Alsof zeg maar de lijdensweg van Tom en de morele dilemma's van Tom eigenlijk vaste gegevens zijn van de Europese geschiedenis en van wat het is om een goed mens te zijn en van wat het is om martelaar te zijn en dat de kwade krachten altijd nabij in de buurt zijn. Ik bedoel, jij schrijft in je recensie, ik heb hem hier liggen, dat hij op een gegeven moment voldaan climax aan toe waar Tom wordt gered uit een spookschip door kerkklokken naar het vasteland toe te volgen. Het geluid van Europa. Dus op een bepaalde manier dacht ik van, goh, het zijn ook de Europese geschiedenis en nou, die Europese heiligen die toch de thuiskomst betekenen op een of andere manier en toch alsof er een soort van eeuwige traditie. Maar ja, ik ben nu eigenlijk een beetje I'm reaching here. Ja. Het wordt niet echt dat Marente de Moor dit bij elkaar brengt. En je kan er van alles
en daar
lezen.
Daar vind je de roman toch te gelaagd of zo.
En zo zie je maar ook gewoon. Ik bedoel, we lazen die recensies in de NRC en de Volkskrant en Trouw noemen op. Dacht wel, goh, hier moet ik ook iets over kunnen zeggen. Maar ik kom eigenlijk gewoon wel bij diezelfde dilemma's uit als die recensenten. Dat je komt er gewoon niet helemaal uit als lezer.
Nee, ook gezien het feit dat de roman De Schoft heet. En dat ze op een gegeven moment schrijft, of dat Tom dat bij zichzelf denkt, dat alleen een schoft de goede bedoelingen van deze vrouw in twijfel zou trekken. En die schoft is hij dus.
Ja, of de schoft is de lezer. Want jij trekt ook die goede bedoelingen van die vrouwen in twijfel.
En de goede bedoelingen van Tom eigenlijk.
Ja, en eigenlijk iedereen's goede bedoelingen vertrouw je niet als lezer. Het is een best wel een paranoïde leeservaring. Dat je bij iedereen denkt,
nou, ik vertrouw
ze hebben een
Tom
dubbele agenda.
Dus wel.
Ja, genoeg. Ik eigenlijk ook wel. Ja. Op een gekke manier. Ja. Omdat hij best wel. Het is niet iemand die zich illusies maakt over wie hij is.
Nee.
Nou, ik vertrouw. Wat ik een beetje sneaky aan Tom vind, is dat hij ergens aan het begin dropt hij wel een soort van het soort journalistiek waar hij onbekend stond. En dat was altijd wel vrij sensationalistisch. Hij zei dat hij altijd zich in situaties wist te hosselen waar hij een kaskraker over kon schrijven.
Oh ja. Ja.
En dat de lezers het dan echt zouden opsmullen. Dan dacht ik van ja, oké, dan ben je ook wel cynisch als journalist.
Ja.
Je hoort toch ook gewoon een heleboel saaie stukken over WOP-verzoeken te schrijven en zo.
Ja.
Het is het soort journalistiek dat ik.
Jij hebt ook nog van de week toch een paar WOP-verzoeken gedaan. Ja. Ik weet nog, waren het er nou 3 of 4? Ik weet niet meer. Maar gewoon de hele.
Ik heb 1 sensatiestuk per jaar. Ja.
Nee, oké, dit is ook het soort journalistiek dat ik.
Nee. Ik weet het niet.
Nou ja, goed.
grappige is, ik zit er en kijk, ik bedoel, we hadden eerder commentaar en zo, maar het gekke is dat we hadden dit boek uitgekozen omdat we verrast waren door die recensies die er niet uitkwamen.
Mm-hmm.
Dan volgens gingen wij het zelf lezen. Nou, ik heb met jullie allebei zitten appen van, wat een raar boek, merkwaardig boek. Ik bedoel, dat is toch ook een bepaalde waarde van zo'n
boek,
dat je gewoon niet helemaal echt achter de conclusie komt. En Marente de Moor gaf een interview in Trouw.
Mm-hmm.
Waar ze het ook niet helemaal uitlegde, toch?
Nou ja, waar ze heel erg zo met 1 opgetilde wenkbrauw zo was van, nee, ik vertegenwoordig de twijfel.
Ja, en dat vind ik ook afkerig van moralisme.
Ja, maar
dat vind ik ook zo'n makkelijke mening.
Ik vind hier wel in deze roman, en dat vind ik er dus wel gewaagd aan, dat ze eigenlijk een soort wantrouwen tentoonspreidt in goede bedoelingen in het algemeen, denk ik.
Is dit nou een ideeënroman? Ik wil het even voor eens en voor altijd even begrijpen wat dat betekent. Ik zeg dat namelijk soms. Ik weet eigenlijk niet precies wat het is, een ideeënroman.
Ja, maar dan heb je toch meer personages als een soort zetstuk. En dan vertegenwoordigt iedereen een bepaald standpunt. En dan staan met elkaar in conflict. En
maar dat is toch letterlijk wat dit is?
Ja.
Ik denk wel dat het grappige is, ik denk dat je dit boek aan verschillende mensen kan geven die op verschillende manieren in het publieke debat staan. En die er allemaal zelf iets uit kunnen halen.
Okay.
Ik bedoel, er zijn mensen die het kunnen lezen en zeggen, ja, die Tom, wat een eikel.
Ja.
Er zijn ook mensen die het boek kunnen leggen en zeggen, van, zie je wel, die mensen op die boten, die hebben ook boter op hun hoofd.
Ja.
Nou ja, ik denk dat eigenlijk in wezen bij de meeste mensen de leeservaring zo zal zijn van, wat ben ik toch moreel verheven boven de anderen, omdat ik begrijp hoe deze tijd werkt en dat we elkaar allemaal vliegen proberen af te vangen en ik sta er boven, net als Marente de Moor, en ik begrijp dat allebei de kanten dat ze allebei geen gelijk hebben. Dus eigenlijk bevestigt het een soort van het centrisme nog het allermeest. Ja. Zou ik zeggen. Ja.
Ja.
Wat, oh ja, ik had nog één vraag over recenseren in het algemeen. Dat is misschien wel heel erg uitzoomen. Maar waar zijn we naar op zoek als recensenten dat we niet kunnen vinden in dit boek?
Verlossing. En ik denk dat het onderwerp is waar iedereen bij dit boek gewoon benieuwd naar bent. Ik bedoel, er wordt een dilemma gecreëerd. Er worden een aantal tegenpolen bij elkaar gebracht. En als lezer ben je zo geconditioneerd dat je verwacht dat er een versmelting is. Je verwacht in elk stuk, of nou een boek is, of een kort verhaal, of een toneelstuk, je verwacht dat er iets kantelt. Dat er een wereldbeeld wordt bevraagd en dat er een nieuwe deur open gaat. En dat gebeurt niet in dit boek. En ik denk dat heel veel recensenten daardoor, en wij ook als lezers, dat je daardoor zo zit na te denken van wat betekent het nou? Want die betekenis wordt niet gegeven. En als lezer, of als recensent moet ik zeggen, ben je natuurlijk altijd op zoek naar het doorkijken. Je bent altijd op zoek naar dubbele bodem. Je bent altijd op zoek naar dat wat er wordt verteld zonder dat het letterlijk wordt verteld.
Ja.
Ja, maar Renter Moore houdt gewoon de gordijnen van dat raam dicht.
Ja, je bent inderdaad wel op zoek naar een soort helderheid. En die geeft ze niet. Want er gebeurt wel van alles aan het eind. Maar je weet eigenlijk niet wat dat is.
Nee,
Daar zit wel een enorme suggestie zit erachter. Gewoon met ontmoetingen. En dat je denkt van, oh, hij wordt nu zelf een soort vluchteling. Weet je wel, je kunt je er wel van alles bij voorstellen. Maar je moet het wel echt invullen.
Ja, gelijk zijn we dan niet meer gewend.
Nee, ik wou net zeggen, ik denk dat dit gewoon, bij wijze van spreken, 20 jaar geleden zou je dit veel meer accepteren ook. Van, oh ja, maar dit is een literaire roman. En dus blijft het open. En is er geen inzicht.
Een boek met een open einde.
Ja. En nu denk je echt van, hè? Ze presenteert, ze geeft het niet op een presenteerblaadje.
Nee, maar dat is dan ook een kunst om het hele boek lang heel politiek beladen taal te gebruiken. Zonder duidelijk aan te geven welke kant je dan vertegenwoordigt. Iedereen extreem gefrustreerd achter te laten. Omdat je denkt, heb ik nou per ongeluk 2199 aan de verkeerde kant uitgegeven?
Ja. Ja, zou er wel één duidelijke lezing mogelijk zijn? Dat vraag ik me ook een beetje af.
Ja, eigenlijk wil je haar gewoon spreken.
Ja.
En dan weet ik ook zeker dat ze gewoon nooit antwoord zou geven.
Nee.
Dat ze gewoon dan zegt van, ga zelf maar in de spiegel kijken.
Ja.
Toch? Ja. Nou goed, dat durft ook echt niet iedereen meer.
Nee.
Dus misschien is dat dan onze conclusie over het boek.
Ja. Moeten we het een cijfer geven?
Ja, waarom niet?
Oké, Marja.
Het is wel echt een roman die me heeft bezig gehouden. Ik vind het sterk geschreven. Ik vind die constructie mooi. Ik begreep het niet allemaal. Ik vond Tom afwisselend, intrigerend, irritant en menselijk. Ik had het idee van, dit vind ik wel echt een bijzonder boek. Dus ik zou het wel een 8 geven.
Een 8? Oké. Hoog. Charlotte?
Ik vond het een intelligent boek. Ik begrijp welke vragen het wil aankaarten. En vind dat ook nodig. Aan de andere kant had ik sympathie voor bijna niemand. Hield ik van niemand. En vroeg ik me van niemand af hoe het met diegene zou aflopen. En is dat toch iets wat ik verlang van een boek? En geef ik het een 5.
5, oké. Ik vond het een boek dat bij vlagen heel trefzeker is geschreven. Renter Moore kan heel, zeker zo'n Tom, op een hele slimme manier typeren met allerlei filter met heel veel goede details en dingen. Het is een boek waar je echt over nadenkt, waar je vragen bij hebt. Ik vind het van lef getuigen om het op deze manier in zo'n politiek debat te zetten zonder dat het helemaal evident is voor iedereen aan welke kant van de streep je staat. Ik vond ook het einde wel heel vaag en schimmig. En ik kon niet aan het idee dat ze het zelf misschien ook niet meer wist. Verloor het in een soort van vage parabel. Dus ik geef het een 6,5.
Nou, komt dat even goed uit.
Hoezo?
Het zit toch precies tussen een 8 en een 5 in?
Het zit er precies tussen een 8 en een 5 in. Had ik nog niet eens bedacht. Maar,
dus dat is ook het eindcijfer?
Dat is ook het eindcijfer.
Okay.
6,5. Maar met de opmerking bij dat iedereen het gewoon zelf maar moet lezen.
Zeker.
Maar over na te denken.
Ja, het is wel waar dat het denk ik echt bij iedereen wat anders losmaakt.
Ja,
want ik zat ook echt elke 10 pagina's weer anders over na te denken. Dus much to think about.
Ja.
Dan wil ik nog jullie een klein...
Ja, mag ik het gewoon zeggen?
Oh.
Want we zitten hier nu toch. Wist je nog aan het begin van de uitzending, toen Charlotte het had over het luisteraarsonderzoek, wat heel belangrijk is voor ons en belangrijk is voor Podimo en waarmee je kans maakt op een jaar gratis Podimo. Nou, een jaar gratis Podimo. Stel je eens voor, hoeveel podcasts zijn dat? Dus dat is even de reminder om aan ons luisteraars onderzoek mee te doen. Vul hem in op dagenacht.nl/podcastonderzoek. Nog een keer dagenacht.nl/podcastonderzoek. En maak kans op een jaar gratis Podimo. Thanks. En als alle antwoorden binnen zijn en geanalyseerd... Ja, ik weet niet. Dan kunnen we misschien dat bekendmaken. Maar dat is ook heel eng. Want dan weet de luisteraar precies wie die is.
Wie die is, dat wil je nooit weten.
Dat, want dat ik word... is heel eng om je luisteraars of je lezers te ontmoeten. Dat is altijd...
Ik vind het ook vreselijk bijvoorbeeld om gekend te worden door mijn Instagram-algoritme. Dan weet ik gewoon ineens dat ik niet heel veel meer ben dan eten en baby's en boeken over verdrietige vrouwen.
Eten, baby's,
boeken. Krijg je ook boeken getypt op Instagram?
Ja, zeker sinds ik over BookTok schrijf, krijg ik heel veel boekfluencers op mijn...
Zegt het over mij dat ik alleen maar rokken krijg?
Ja, je wordt wel erg in je vrouwelijkheid bevestigd. Ja, nee, dat met die baby's, dat is best wel insane. Nou goed, ga ik even thuis over nadenken.
Alleen maar honden.
Echt?
Gewoon alleen maar honden.
Maar jij bent ook wel gehondfluenced, toch?
Ik ben gehondfluenced, ja. Ja. Oké, jongens.
Daarover later meer.
Later meer.
Heel erg bedankt voor het luisteren. En wij zijn er...
Waren.
En jullie ook allemaal bedankt.
Ja, Marja bedankt, Joost bedankt, Charlotte bedankt. Bedankt Dag en Nacht Media, De Groene Amsterdammer en Uitgeverij Dat Mag. En bedankt naar de luisteraar. Tot over 2 weken. Dag.